Goedenavond, geliefde aan de overkant. In Zeeland zouden we zeggen de overkant, maar hier is het aan de overkant. Ja, dus we willen graag vandaag kijken. We hebben dus vorige week hebben we Hemelvaartsdag gehad. Aanstaande zondag is het Pinksteren. En dus daar intussen is er een wachttijd. Een wachttijd. En als er ergens moeite wordt bezorgd, en soms zelfs verzorgd, is het de wachttijd. Hebt u wel eens in een wachtkamer gezeten? Dat kan heel lang duren. Het duurt misschien niet zo lang in werkelijkheid, maar het lijkt altijd als u moet wachten. Ik hoef alleen maar u te herinneren aan een stoplicht. Dan weet u dat wachten is altijd een moeilijk woord. Een moeilijk geval en moeilijk aan te nemen. En dus hoe zouden de discipelen het gevonden hebben? En wat van degenen die daarbij waren, want er waren er meerdere. Hoe zouden ze het gevonden hebben in de tijd dat de Heer Jezus, hij is dus naar huis gegaan, naar de Vader toe gegaan, naar de hemel gegaan. En ineens, dus hij bezoekt ze nog en dan vertelt hij dat nu wordt het wachten. En daar gaan we dus even naar kijken, naar dat wachten. Niet alleen naar wachten op zichzelf, dat is natuurlijk een onderwerp waar we wel even mee bezig kunnen zijn. Maar het gaat ook over iets anders. Wanneer we het over dat wachten hebben, dan heeft dat te maken met een uitproberen als het ware toch. Met een kan ik wachten of wil ik wachten of wat doe ik in dat wachten. Nou, dat zijn dus wel een paar vragen. We gaan dus naar Handelingen, het eerste hoofdstuk. En dan gaan we daar eerst een paar versen lezen met u. En kijken hoe die discipelen hier er ook naar luisteren. En in hoeverre weten we iets van dat wachten? Weten we dat in relatie tot het werk van de Heer Jezus, dat hij spoedig komt? Ja, en tegelijkertijd kunnen we wachten. Nou ja, daar zal niks anders op zitten, zou ik al zeggen. Maar kunnen we werkelijk wachten, ziende op die overste leidsman, ziende op hem? Terwijl we dus gehad hebben natuurlijk, hier is het wachten op de dag van Pinksteren. En waar we toch dat geweldige gebeurtenis dat de Heilige Geest gekomen is. En ja, daar moesten de discipelen eerst op wachten. En nu is de Heilige Geest gekomen. En nu moeten wij wachten tot hij ons weer meeneemt. En dus er zit een zeker wachten in. En als je toch al op leeftijd ben, dan zou het kunnen zijn dat je zegt, hoe lang moet ik nog wachten? En niet alleen dat, maar hoe ga ik wachten? Het gaat dus een beetje over dat wachten, want ja, ik zou wel zeggen, daar zitten we mee. Of we zitten er niet mee, we kunnen natuurlijk in blijdschap wachten, omdat we verwachten. En dat is weer iets waar de Heer ons lessen voor geeft en dat hij laat zien. Kunnen we hem vertrouwen in zijn beloftes, in wat hij gezegd heeft, in hetgeen dat hij aangeeft dat er gaat gebeuren? Of lopen we er met een snelle gang aan voorbij of aan vooraf? En dat zijn allemaal dingen waar we toch mee te maken hebben, hoewel we dat misschien niet zo serieus inzien. Maar het is de bedoeling dat we dus leren om te vertrouwen. Een van de dingen die we geregeld tegenkomen in de Bijbel is dat wachten. Nu ga ik eerst lezen van Handelingen 1. En hier in vers 4 begin ik te lezen. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden. Dus begin nergens aan. Maar verwachten Ziet u dat? Dat is een heel ander woord, hè? Wachten is het einde, maar verwachten de belofte van de Vader. En voortdurend verwachtende dus de belofte van God. Dat is toch een geweldig iets, dat God beloftes gegeven heeft die we mogen verwachten. De Heer Jezus had dus aan de discipelen belofte gegeven. Of ze ze zagen als beloftes, dat weet ik niet. Maar je kunt zeggen, het waren in ieder geval waren het beloftes. Maar misschien, soms heb je iets al een paar keer gezegd en dan vragen de mensen er nog naar. Misschien doe je dat ook wel eens bij de kinderen. Sommigen die luisteren niet zo goed. En dan moet je ze eigenlijk recht in de ogen kijken en zeggen, hoor je wat ik zeg? En zo moet God ons ook in de ogen kijken en zeggen, hoor je nu wat ik zeg? Weet je ook wat ik bedoel? Want ja, het woord op zichzelf is natuurlijk een heel simpel woord. Wachten, oké. Je bent hier. Betekent niet dat je ledig bent. Daar gaat het niet over. Dat is weer iets anders. Maar wachten. Ziende op hem. Dus nu ziende op hem. Wachtende. Want hij komt. Zo. Oké. Maar verwachten de belofte van de Vader. Die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. En dan geeft hij een vergelijkenis. Want Johannes doopt wel met water. Maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Nou, we weten wat het is om met water gedoopt te worden. Dus we zien in ieder geval de beweging daarvan. Maar met de Heilige Geest gedoopt, dat is weer iets heel anders. Dat hebben we dus nog niet meegemaakt. Totdat we dat inderdaad wel meemaken. Voor die tijd hebben we er geen idee wat het allemaal inhoudt. Nou, gaan we ook iets over zeggen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Nou, je ziet dus hier in deze vraag, dat ze hebben een heel andere gedachte, als wat de Heere hun nu gaat vertellen. Eigenlijk gezegd, denk ik, dat het ook zo aan gaat, wanneer we de Bijbel lezen, dat mensen vaak een hele andere gedachte hebben dan wat er werkelijk de bedoeling is van wat God ons zegt. En een van de eerste dingen zou ik zeggen, God die wil dat we aandacht aan hem besteden. Aandacht aan hem. Aandacht aan dat volkomen offer van de Heer Jezus. Ziende op hem. Dus zie eerst op dat volkomen offer. Ja, en dan, zij dan die samengekomen waren, vraagden, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Daar is de Heer Jezus helemaal niet mee bezig, zeker niet op dat moment. Hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Zo, dat is een hele omgeving. Dat is heel de zaak. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komt. Dan gaan mensen zich voorstellingen maken van wat er gebeurt wanneer de kracht van de Heilige Geest over u komt. Ja, daar kun je wel voorstelling maken, maar mag ik het even zo zeggen, er is geen voorstelling van te maken. Er is gewoon geen voorstelling van te maken wat God gaat doen met iemand die geheel aan hem toegewijd is. Die denkt er niet aan dat de Heilige Geest aan het werk is, die laat de Heilige Geest in zijn leven, in haar leven, gewoon werken. Doe wat goed is in uw ogen, komt er dan uit. Zie? Maar niet, laten we dit eens doen, laten we dat eens doen. Want het is niet aan mij om te zeggen wat God moet doen in mijn leven. of wat God wil dat ik doe, dat is niet aan mij om dat te zeggen, dat is aan hem. Zo, we verwachten helemaal, het is eigenlijk heel sinds Adam en Eva, hebben we nog geregeld te maken gehad met ik denk, ik wil. En zelfs ik geloof. En dat kan dan ook nog iets zijn, maar dat kan ook nog iets heel anders zijn. Dus houd er even rekening mee dat er is nog niemand die eigenlijk gezien heeft wat God wil. En de mens is voortdurend bezig met wat hij zelf denkt. Tegelijkertijd, ik wil eerst nog verder lezen, maar gij zult dus ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Misschien stonden ze allemaal wel te popelen om dit te doen. Die getuige te zijn over van de Heer Jezus overal. Maar dat viel ook nog niet helemaal mee. Want het lijkt in het begin wel dat het is toch geweldig. De dag van Pinksteren, dan krijgen we dan. En het is toch geweldig wat er allemaal gebeurt. Maar ja, wanneer we gaan nog niet zoveel verder dan Pinksteren. Dat is niet, helemaal niet zoveel verder. En dan krijgen we al moeite. Kijkt u maar eens naar Handelingen 4. Dan ziet u al heel gauw wat er allemaal gaat gebeuren. Dat die mensen helemaal niet meer meewerken. Tegelijkertijd, de discipelen zijn er voor gewaarschuwd, zou ik haar zeggen. Wij hebben zelfs een uitdrukking, hè. Een gewaarschuwd man geldt voor twee. Ik weet niet of dat ook voor de vrouwen geldt, maar in ieder geval geldt voor twee. En wie houdt er eigenlijk rekening mee? Want toch, hoeveel verschillende ideeën hebben we niet over hoe we de Heer Jezus volgen, gehoorzamen, getuigen van hem, laten zien wat het werkelijk betekent. Nou, hoeveel verschillende ideeën daar niet over zijn, daar zullen we het vandaag niet over hebben. Dus het is wel heel belangrijk dat we heel goed luisteren naar wat hij werkelijk zegt. En al gezegd heeft. Want wat heeft de Heer Jezus al gezegd? Laten we eerst daar maar naar kijken, dan komen we zo wel verder. En ik ga nog lezen een paar versen. En vers 9. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte klederen, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Nou, dat is de bericht. En toen keerden ze terug naar Jeruzalem. En daar gaan ze dus wachten, zoals dat gezegd was. Dit was aan de, dus een hele verrassing voor deze discipelen. En voor deze mensen, dat er iets niet verder ging gebeuren op dat moment. Ze hadden eigenlijk verwacht, nu gaat er iets gebeuren. Maar nee, de Heer Jezus die ging weg. En nu staan ze daar. Ze waren wel verblijd, aan de ene kant, maar verbaasd, aan de andere kant. Want wat zou het betekenen dat de Heilige Geest komt en dat Hij uw leven, mijn leven, helemaal veranderd. En dat hij ons leven neemt. En zelf daardoor heen leeft. En dat wordt een heel andere zaak. Want dan is het een overgave van dit leven. Naar degene die alles in zijn hand heeft. Dat is ook wat. Om te denken dat nu is het allemaal buiten mij. Nou, het is niet helemaal buiten mij. Maar het is niet meer iets dat ik in de hand heb. En dat is altijd een beetje een moeilijke zaak. Want die oude mens die wil graag wat te zeggen hebben. En zelfs nadat de Heer toch door ons heen werkt om te doen wat hij bepaald heeft, willen we toch een beetje terugkrabbelen vaak, om te zien, ja, maar ik moet toch ook wat doen. Nu is het al lang duidelijk geworden dat die mens, laat ik nog even aanhalen hetgeen dat we toch geregeld wel horen. Wij alle hebben als schapen gedwaald. Wij alle als schapen hebben gedwaald. Er is er geen eentje die de goede weg gegaan is. Ik moet nog even denken, ik luister ook een zondag. En toen Marco vertelde dat hij in de biesbos was en hij keek naar die herder. En die herder zijn oog was helemaal op de schapen, zonder meer. En er was geen één schaap, zei hij, die naar de herder keek. Nou, is dat niet frappant? Je zou toch zeggen dat wij als schapen van de Heer zouden allemaal zitten kijken naar wat is de volgende stap in ons leven van de Heer. Nee, er is niemand die er naar kijkt, want wij zijn als schapen. Dus daar kunnen we wel van leren en ik hoop dat we er ook van leren, want anders schiet het niet op natuurlijk. Maar wij alle als schapen hebben gedwaald. Dus het enige wat van die mens kan verwacht worden, volgens de Heer Jezus Heer, is dwalen. Dus hij zegt heel duidelijk tegen ze, ga niet aan de gang, ga maar rusten, wachten en bidden. En voor de rest, gewoon wachten tot er iemand gekomen is die de volledige leiding op zijn hand heeft. In zijn hand heeft. Wie is dat? Ja, dat is de Heilige Geest. En dus dat wachten, ook in u en mijn leven, of misschien moet ik wel zeggen, juist nu in ons leven, dat we wachten op, Heere, wat wilt u op dit moment voor mij? En dat is zo voor een ieder persoonlijk. En dat is een hele zaak. Nou, die discipelen die hadden dat al eventjes van tevoren gehoord. En ik wil even met u naar Johannes 14. Johannes, dan gaan we even terug in de Bijbel. En dan kijken we daarna en zien we hoe, niet zozeer wat er gaat gebeuren, maar hoe die mens is. Er was ook al iets aangegeven en dat was in Joel, maar daar gaan we vandaag maar niet naartoe. Want dat zou toch wel een eventjes langer nemen. Johannes 14. En ik wil met u lezen daar. Van vers 25. 14 vers 25. Eigenlijk begint hij al eerder. Laat ik maar teruggaan naar vers 15. Johannes 14 vers 15. En dus, hier is het. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Dus het begint dan met, hebt gij mij waarlijk lief. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. En dan zou je toch zeggen, in één keer, dit neemt toch, als je dat zo hoort, dat neemt toch in één keer de hele mens op. Zeg, zo, daar moet ik op wachten. Dat wil ik meemaken. Ik heb verder, dat is het. Ja. Opdat hij blij u blijven in eeuwigheid. Want dat is wat. Dat betekent dus van dat moment af, konden ze er zeker van zijn. Die neemt me zo de hele eeuwig, door de eeuwigheid, door tijd eerst. En dan zo de eeuwigheid in. Nou, als je dat bedenkt, dat is toch wel een geweldige belofte die er gegeven wordt. En dit is een belofte van God. Dit is wat God naar ons toebrengt. En dan zegt hij, opdat hij bij u blijft in de eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid. Het komt nog eens met de waarheid. Welke de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Nou, dat is toch wel een hele grote belofte. Nou, Dan ga ik even verder, dan ga ik nu naar vers 25. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij uw blijvende. Zo op dat moment was de Heer Jezus nog bij ze. En dat geeft altijd een, ja, het is net of dat het een breuk geeft haast, wanneer die ineens weggaat. Maar ja, alles was wel in de planning. Het was tijd. Dit werk had de Heer Jezus afgemaakt. Wat had hij gedaan? En hij was naar het kruis gegaan en had voor alle zonden betaald. Ik vind het wel zo bijzonder dat God zijn zoon geeft en dan zelf ook nog tot ons komt door de zoon en door de geest en zo tot ons komt om ons te verzekeren van dat leven dat hij gegeven heeft. En dat hij geeft aan een ieder die naar hem luistert. En dan denk ik, is alles werkelijk aan dat kruis gegaan? En dan moet ik even denken aan die schapen. Die niet opletten. Niet opletten. Jongens, dus dan moet ik altijd eigenlijk wel goed opletten. Want de Heer Jezus is gekomen. Hij is teruggegaan naar de hemel. De Heilige Geest is hier. En nu wil hij mij onderwijzen en laten zien dat ik alleen maar op dat werk kan vertrouwen dat gebeurd is. Daar moet ik niets aan toevoegen en niets van afdoen. En dat ligt helemaal in de mens om er iets van af te halen of er iets aan toe te voegen. En dat is absoluut niet de bedoeling. Daar zijn Adam en Eva natuurlijk helemaal door in de mist geraakt. Die wouden iets toevoegen, die wouden iets zelf doen, die wouden iets beter weten. Je kan het maar net uitleggen zoals je wil, maar tegelijkertijd, daar is het. Nou, dus hier hebben we maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zendt, zal in mijn naam, die zal u... Maar kijk, kleine woordjes hebben zoveel betekenis. Die zal u alles leren. En zal u indachtig maken. Alles wat ik u gezegd heb. En dan moet ik wel even goed kijken wat de Heer Jezus gezegd heeft. Want de Heilige Geest die gaat daar even de nadruk op leggen in mijn leven. Ieder moment. Dat er geen momenten zijn waarin ik niet op hoef te letten. Geen aandacht hoef te geven. Met iets anders bezig zijn. Hey, die overste leidsman, de Heer Jezus Christus, die gekomen is om zondaren zalig te maken en in die zaligheid te doen leven. Wat toch een geweldige bijzonderheid dit. En nu geeft hij de opdracht dus voor deze, dat ja, moet wel zo doen, want de Heilige Geest die komt hier naar deze aarde, zal jullie leiden, maar ook zo dat velen de Heer Jezus mogen leren kennen. En velen een vernieuwing van leven mogen hebben. En velen, ja, eigenlijk is het de bedoeling dat alle, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Niet zomaar Jan, Piet en Klaas, ook nog net. Nee, de hele wereld wilde de Heer Jezus nieuw leven geven. Maar, ja, ze moeten wel opletten. Maar laat ons eventjes dan die wonderlijke getuigenis daarvan geven, dat de Heer Jezus gekomen is en dat hij een volbracht werk, hoe vaak komen we met een volbracht werk zijn we bezig? Het is best mooi dat we hier vanuit Canada zo een boodschap over kunnen dragen, helemaal naar Nederland toe, en dat zo gaat, hele techniek erbij. Maar het zegt niet dat dat altijd zomaar kan. Van afgelopen najaar hadden we een keertje een orkaan hier, en die stuurde gewoon heel de zaak in de war. Dus ja, daar hadden we even geen antwoord op. En dat was eventjes verbroken. Waarom? om de techniek die daar rondomheen gaat. Ook dat kan de Heer in hand hebben, maar het is wel de bedoeling dat hij dat ook doet, want anders dan wordt het er niet. Maar bij God zelf, voor een ieder persoonlijk, is de gemeenschap zo dat hij niet verstoord kan worden. Het is de bedoeling dat die gemeenschap die we hebben met God, door zijn Zoon, in de kracht van de Heilige Geest, dat die onverstoorbaar door kan gaan, waar we ook zijn, wat we ook zijn, hoe we het ook doen, dat er altijd is die onverstoorbaarheid, want God Almachtig heeft werkelijk alles in zijn hand. En dat heeft hij al verteld. En dat is de Heer Jezus hier ook aan het vertellen. En nu zijn die discipelen vinden dat even moeilijk. Eigenlijk gezegd is het zo dat de mensen dat allemaal wat moeilijk vinden. Want niet dat ze denken aan die techniek ervan, maar er is geen techniek bij. Er is alleen maar de Heer Jezus. In de kracht van de Heilige Geest is hij zo bezig met u en mijn leven, om hem zo te trekken met die koorden van liefde en zo die gemeenschap te hebben met ons en zo die gemeenschap op te bouwen. En daar, ja, dat er werkelijk de kracht van de Geest vanuit mag gaan, dat we die gemeenschap mogen en kunnen hebben. Dat het niet iets is dat je zegt, nou ja, het is eventjes leuk. Nee, dit is een leven. Dit is of het nu morgen, middag of avond is. Of dat u nu aan het werken of aan het slapen bent of aan het eten bent. Dit is altijd doorgaand. Bij de mens denk ik dat het vaak te maken heeft met een zekere aanbidding. Of een zekere, misschien wel een naar kerk gaan of iets dergelijks. Maar dat dit werkelijk een leven is om zo voortdurend met God te mogen leven. Dat dit ook de mogelijkheid is. En dat het niet alleen de mogelijkheid is, het is de bedoeling ervan. En dus hij zegt tegen die discipelen, moet je even wachten. En dan moeten ze inderdaad wachten, ze gaan 10 dagen wachten. Nou ja, het is niet alleen maar wachten, het is wel gemeenschap hebben. Want ze hadden wel gemeenschap met God, ze waren ook aan het bidden. En het is niet, Pinkster is niet gekomen vanwege hun bidden. Want dat was al, als u terug gaat naar Leviticus 23, dan vindt u de feesten die er allemaal geregeld zijn door God zelf. Wij hoeven echt niks te regelen voor God. God die heeft het zelf heel goed geregeld. En dus daar mogen we gerust op rekenen, dat als hij dat geregeld heeft, hij het ook regelen kan, dat wij daarin leven. Dat we daar als het ware in wonen. En zo die gemeenschap hebben met die levende God. En dat we die kunnen vertrouwen. Nou moeten we kijken wat hij hier zegt. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles, dat is een groot woord. Ja, niet de letters, maar alles. Dat is niets te buiten. Dat zal u alles leren. En zal u indachtig maken. Alles wat ik u gezegd heb. Dat is veel. Dat is heel veel. Dat is alles. Ja, wij denken er niet zozeer aan. Ja, ik heb ook wat. Ja, een klein beetje hier, een klein beetje daar. Nee, alles. En dat is ook, betekent dus ook dat wij alles aan hem overgeven. En dan zegt hij hier, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet verzaagd. Zo, we kunnen dit in alle zekerheid aannemen. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, moet ik kijken hoe dat staat, gij geloven moogt. Zie, nu is het gebeurd. Ja, als iets gebeurd is, dan is het natuurlijk makkelijk om dat aan te nemen. Dan is er nog een verschil tussen het aannemen in werkelijkheid of het aannemen van een gebeurtenis. een aannemer voor u en mij persoonlijk als een aannemer van een gebeurtenis. Ja, is dat voor u iets echts? Zo, dit is echt gebeurd. Het is niet zomaar iets dat ik lees, want we kunnen heel wat dingen lezen en zeggen, ja, dat gebeurt ook. En dan is het mogelijk dat het gebeurt. Maar hier, dit is de gebeurtenis die God al van voor de grondlegging der wereld opgezet heeft. En dus dit is niet zomaar iets dat zomaar voorbij gaat. En dus hier is een hele zekerheid. Leven we in die zekerheid. Ik ga even verder naar Johannes 15. Dat is ook een paar woorden die Johannes hier nog doorgeeft. En dat is vers 26. En daar staat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Wat een duidelijkheid, hè? Dat is gewoon, zou als kunnen zeggen, er zijn herhalingen hier in de Bijbel, gewoon om het duidelijk te maken. Nou, daar is God zeker mee bezig met het duidelijk maken. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van het begin met mij geweest. Zo, het is helemaal gereed hier wat God wil doen en wat God verwacht dat de mens doet. De mens die mag er dus eerst op wachten en daarna is er iets om in te leven. Dus hier ga je mee leven dat even wachten. God die wil dat ik op dit moment wacht. En dan ik ga zien wat Gods bedoeling is met mijn leven. Hebt u eigenlijk al gezien wat Gods bedoeling is met uw leven? Ik denk dat de meeste mensen misschien wel daar niet mee bezig zijn. Om te zien wat Gods bedoeling is met hun leven. En wat is dat? Dat is hem verheerlijken. Dat is Gods bedoeling met uw leven. Dat is een geweldig iets. Dat is een bijzonder iets. Dat God zichzelf wil gaan verheerlijken door u en mijn leven. Niet wat ik denk, niet wat u denkt, maar Heere, dat u zo spreekt, dat u zo leeft door mij heen, dat ik mag weten, dit is tot uw eer en uw heerlijkheid. Misschien zijn het niet woorden die we gaan spreken. Dat kan, maar dat hoeft niet. Misschien is het een leven dat gezien kan worden door anderen. Want als God iets wil laten zien, dan laat hij het zien. Daar heeft hij onze lippen niet direct voor nodig. Soms gebruikt hij die, soms ook niet. Maar tegelijkertijd is het wel zo. Ik moet even aan die zendeling denken die naar een ander deel van de wereld ging. En daar, ja, heel kort eigenlijk maar gewerkt had. En ook mensen tot de Heer had mogen brengen. Maar het schoot niet op wat hij deed. En het ging eigenlijk niet verder. En hij was heel ontmoedigd. Ik denk dat veel mensen makkelijk ontmoedigd zijn bij wat God wel of niet doet in hun leven en met hun leven. En die was dus weer gewoon terug naar huis gegaan. Deze man was hier van Canada. En die was terug naar huis gegaan. En tot het later, veel later, komt er iemand bij hem op bezoek en vertelt wat er allemaal gebeurd is, wat God allemaal gedaan heeft. Zie, wij hebben een zaadje, dat krijgen we. Misschien hebt u ook een tuin en u doet er ook een zaadje in. En dat zaadje, dat kunt u planten. En dat is misschien alles. Maar de vrucht die God daaruit voortbrengt, die kan heel groot worden. Het kan een vezel zijn, het kan een tarwe zijn, het kan een boom zijn. Een boom begint ook met een zaadje. Denk maar aan Jesaja, hoe die daarover schrijft. Zie, dus wij denken dat we ineens alles in brand staan. Nee, God doet een werk. En dat was hier ook zo. Die discipelen die moesten wachten totdat de tijd kwam die God gaf. Hebt u het leven van Daniel wel eens gevolgd? Ja, u weet dat hij in de leeuwenkuil zat. Maar dat was niet de eerste maand dat hij daar in dat rijk was bij. Nee, dat was veel later. Dat was veel later. Iedere keer weer waren er dingen die geprobeerd werden op hem. Maar hij leefde gewoon iedere dag met de Heer Jezus. Iedere dag. Iedere dag met de Heer Jezus is beter dan de dag daarvoor. Er is een groeien in genade en kennis van hem. En zien wie hij werkelijk is. Wat hij werkelijk gedaan heeft. Waar hij werkelijk voor gekomen is. Hij is gekomen om u in die zaligheid te doen leven. Die zo groot is dat we die zelf niet kunnen begrijpen. Maar wel kunnen aannemen en daar wel, ja, ik zou wel zeggen, van kunnen genieten. Niet omdat het allemaal makkelijk of mooi is, maar omdat het van hem is. Dan is het altijd goed. God heeft een doel met uw leven. Ik denk dat we dat vaak kwijt kunnen zijn. Dat, wat zal ik vandaag eens doen? Oh, hebt u eraan gedacht dat u ook vandaag God behagen kunt, opzien kunt naar God, dat u vandaag ook alles kunt verwachten van God en niet van uzelf? Want wat is er van uzelf te verwachten? Helemaal niets. Misschien vindt u dat wel heel negatief, want dat komt nog alles naar voren vanzelf. Maar zolang als u niet ziet dat u van uzelf niets kunt verwachten, zult u het ook niet van God verwachten. En daarin ziet u ook hoe mensen bezig zijn. De mens is bezig, want die wil zelf iets te zeggen hebben. En dat is juist de hele zaak. Kunnen we niet hem dienen? We kunnen niet hem dienen en tegelijk onszelf dienen. Dat gaat niet. Dus het is helemaal een overgave aan hem. Nou, zo hebben we die hier dus ook. En tegelijkertijd, dit wordt allemaal verteld, dus in de Bijbel. Tegelijkertijd wordt het allemaal aangenomen. Nee. En waarom niet? Eén heel moeilijk woord. Ongeloof. Ongeloof. We geloven eigenlijk niet wie God wel is. We geloven eigenlijk niet wat de Heer Jezus wel gedaan heeft. Veronderstel dat u hem gaat danken, dat u de Vader gaat danken voor wat hij gedaan heeft in de Zoon. En dat hij u en mij lief heeft. En daar heeft hij zijn Zoon voor gegeven. Zijn Zoon. Zodat wij bij hem konden leven. En met hem konden leven. En voor hem konden leven. En zo is de Heer Jezus naar dat kruis gegaan. En heeft daar iedere zonde aan genageld. Zodat wij met hem kunnen leven. Dus ja, dan zien we al toch wel een klein beetje, ik zeg rustig een klein beetje, hoe groot die liefde van de Heer Jezus is en wat een voorbereiding het geweest is om dat voor te bereiden om onze aandacht zo te krijgen. Dan gaat u eens terug naar Genesis, dan ziet u zo van Genesis af, ziet u de hele voorbereiding. En dan krijgen we door het hele Oude Testament, zien we hoeveel eigenlijk niet naar God luisteren. Niet luisteren. En dat ging maar verder. En even later zien we er weer wel. En zelfs in onze tijd is er een tijd wanneer we vaak, in ieder geval in ieder leven denk ik dat wel een keer voorkomt, is er een opwekking. Ik noem het graag revival. En een opwekking. En dan gaat dat even door. En die mens die is er zo opgewekt van. Dat even later denkt hij dat hij het zelf kan doen. En dan gaat hij weer helemaal weg van wat hij geleerd heeft. Geliefde, wanneer de Heer Jezus zo dichtbij is. Dat hij wil.
Hij wil zo dichtbij zijn. Maar dus hier heeft hij dat ook laten zien. Dus hij gaat weg. Hij geeft dat aan. Maar die mens die pakt het niet. Hij geeft het aan, want iemand anders komt om zijn plaats in te nemen. Als het ware. Hier heeft hij dus zijn werk afgemaakt. En nu gaat hij terug naar huis. Van daaruit, vanuit het huis van de vader zou ik al zeggen. Op de zittende naast de vader. Wil hij voor ons zorgen, ons die leiding geven. Door de Heilige Geest. Heel eenvoudig allemaal. Alleen, wij kunnen het niet met onze aardse ogen zien. Wel met onze geestelijke ogen. Kunnen we verwachten dat, ja, de Heer Jezus die geeft de leiding door de Heilige Geest. Nou, dat is helemaal dus de belofte. Nou, in het 16e hoofdstuk van Johannes heeft hij daar duidelijk aanleiding aangegeven. En laten zien. Ik lees van vers 5. En dan vertelt hij het ook. En nu ga ik heen. Tot degene die mij gezonden heeft. Ja. Dat is helemaal de bedoeling dus. En niemand van u vraagt mij. Waar gaat gij heen? Maar. Omdat ik deze dingen tot u gesproken heb. Zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Ze zijn helemaal stuk omdat hij weggaat. En als hij weggaat, dan is er een leegte. Of niet? Nee, dan is er geen leegte. Want iemand anders gaat die plaats invullen, alleen in een verschillende capaciteit. Ik weet nog dat een van de destijds jonge broeders zei tegen me, dat het moet voor de discipelen wel heel mooi geweest zijn. Die konden met de Heer Jezus wandelen. En dat hebben wij toch niet? Nee, wij hebben het veel beter. Want de discipelen, ja, die wandelen dan wel met de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus, je zag hem ook wel. Soms was hij op een berg aan het aanbidden met de Vader. 'S nachts gingen de discipelen slapen. En dan, ja, dan leek hij niet dat hij bij ze was. Nu komt de Heer Jezus bij ons wonen in de kracht en in het leven van de Heilige Geest. Zo hij is altijd bij ons. Dit is veel groter als dat die discipelen ooit hadden kunnen dromen voor de tijd dat de Heilige Geest kwam. Het is wel zo groot dat hij nu in de kracht van de Heilige Geest zo bij ons persoonlijk. Want ja, daar is hij. Hij is wel aan de rechterhand van de Vader. Maar hij is natuurlijk God. En hij is dus alomtegenwoordig. Hij is dus altijd bij me. Nu ga ik slapen? Hij is daar. Ja. Dus dit schaapje mag altijd zien op die grote herder. Want hij is altijd daar. Hij is nooit weg. Ik weet, hij is bij mij. Waar hoef ik dan mee te zitten? Dan hoef je toch nergens meer mee te zitten. Nou, dat ging hij van tevoren vertellen. Maar de mens is niet zo erg goed van aannemen. Daar zit wel wat. Daar hebben we wel een kleine moeilijkheid. U net zo goed als ik en ik net zo goed als u. We hebben moeite met het aannemen. Is dit een werkelijkheid? Want even later komen we misschien een moeilijkheid tegen. En dan zeggen ze, waar is de Heere nou? Waar is de Heere nou? Nou, hier, laat ons verder kijken. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Ziet u dat woordje vervuld? Nou, voor ons is het, als we de Bijbel lezen en we gaan naar Efeze toe, dan staat er, wees vervuld met de Heilige Geest. Dus met de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. Wees daarmee vervuld. Maar nu, hier waren ze, ja, ik weet niet. De droefheid heeft uw hart vervuld. Hebt u ook droefheid in uw hart? Ja, ik bedoel, er zijn natuurlijk dingen in het leven. Soms is er een laat ik even zeggen, er is een overlijden en u bent bedroefd voor degene die overleden is. Want er is eigenlijk een, maar dat is aards. Dat is nog steeds aards. Maar het hemelse is dat de Heer Jezus is bij ons en hij vervult u en mijn leven. Dat betekent niet dat we dan ergens mee hoeven te gaan zitten. We kunnen dat aan hem overdragen. Hij woont bij ons. Dus als er iets hier te zwaar is, dan kunnen we dat samen optillen. He? Nou, maar hier niet alleen kunnen we het samen optillen, maar de Heer Jezus tilt het op. Want hij heeft het in zijn hand. Is alles wat u hebt en alles wat u denkt en alles wat u doet en alles wat u wilt in zijn hand. Nou, daar gaat het over. Nou, dat is de rust van het hart en dat is hetgeen dat hij ons hier vertelt. Kijk, dus wat een uitspraak, hè? Zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Dus dat nam ze helemaal weg van de gemeenschap met de Heer Jezus. Zo kunnen dingen ons helemaal wegnemen van de gemeenschap met de Heer Jezus. De gemeenschap van de Heilige Geest. Die wordt zo weggenomen door, wat ook maar, de gedachte die leidt af. Daarom worden we zo vaak afgeleid door vele dingen die er om ons heen gebeuren. Zijn we makkelijk afgeleid. En soms is het zo belangrijk dat de Heer ons gewoon apart zet bij hemzelf, zodat we al onze aandacht op hem gericht mogen hebben. Vindt u het ook wel eens moeilijk om al uw aandacht op de Heer Jezus te richten? Het is niet zo moeilijk om uw aandacht te richten op iets in deze wereld, dat u mooi vindt. Nieuwe auto? Tjoo, die glans toch, hè? Die glans toch. En dan nog een beetje erop poetsen. Nou, dat is geweldig. Daar kun je toch van genieten? Ja, en niet van de Heer Jezus. Het neemt maar een klein beetje, en ik zeg niet dat u er niet van genieten mag, dat is een ander verhaal, maar tegelijkertijd, hoe makkelijk we genieten van iets werelds. Het is werelds. En hoe mooi die auto ook mag zijn, of uw huisje, of wat ook maar, het blijft hier. Het gaat niet mee. Wanneer u opgenomen wordt, weggenomen wordt, dan blijft dat achter. En zullen we nu ons zo druk maken op de dingen die achterblijven, in plaats van op de dingen die niet achterblijven? Wat blijft er niet achter? Wat er niet achter blijft is wat ik ben in hem. Dat is de vrede. Dat is de vreugde. Dat is de vrijheid die we krijgen van de Heer Jezus Christus. Nou, dan is hij is hier dus helemaal aan het voorbereiden voor wat er komt. Wij worden hier dus door het woord van God ook voorbereid op de dingen die komen gaan. God wil spreken, God wil laten zien en God wil zo u standvastig doen zijn. Ik ga u verder lezen, hier nog in Johannes 16. Doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Wanneer ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En nu krijgen we een moeilijk stukje. Dat is, vindt u het moeilijk? En die gekomen zijnde, dus hier komt de Heilige Geest. En wat doet hij? Nou, kijk u maar. Dat is echt iets bijzonders. Want er staat, doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut. Dus dit is van hoogste belang. Dat ik wegga. Want indien ik niet wegga,
zo zal de trooster tot u niet komen. Wanneer ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde.
Zou die daar nou ook mee bezig zijn? Mag ik u vragen, is hij daar ook mee bezig in uw leven? U overtuigen van zonde? Dus hetgeen dat niet van hem is, hetgeen dat niet van God is, dat God daarmee bezig is, dat de Heilige Geest daarmee bezig is in uw leven, zodat u, niet om te zeggen, gaat hij nou al mijn speeltjes weghalen, nee, maar om te zien, krijgt u de volheid van de aanwezigheid van de Heilige Geest en daarin de volheid van de aanwezigheid van de Heer Jezus. En de volheid van de Heer Jezus betekent toch ook weer de volheid van vergeving. De volheid van vrijheid. De volheid van belevenis. Het lijkt mij dat er zo weinig beleefd wordt. Zo weinig. Zo heel weinig. Waarom? We hebben zoveel andere dingen door onze aandacht naar uitgaat. En waarom zou dat toch zijn? Dat is het trekken van deze wereld. De dingen van de trekken van onszelf. Ja, er zijn dingen die we leuk vinden of aardig vinden. En die trekken ons. We kijken hier dus. En die gekomen zijn, zal de wereld overtuigen van zonde. En van gerechtigheid. En van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. En van oordeel. Omdat de overste deze wereld geoordeeld is.
Dat is toch wel een hele geweldige zaak. De overste van deze wereld. We weten wie dat is. Die is geoordeeld. Die is dus al geoordeeld. En ja, hij is nog niet veroordeeld. Maar hij is al geoordeeld. En zijn oordeel is al recht, is al duidelijk. Waar komt hij terecht? Ja, in het eeuwige vuur komt hij terecht. En die zal daar dan ook nooit meer uitkomen. Hij weet dus al wat zijn lot is. Wat hij gedaan heeft. Hij is in opstand gekomen tegen God. Vele eeuwen daarvoor. En ja, daarin heeft God hem al veroordeeld. En nu is hij alleen nog aanwezig om de volkeren die de Heer Jezus niet willen volgen, om die te verleiden. En hoeveel worden er verleid? Oh, de verleiding is zo groot om te doen wat je zelf wil. Je ziet hoe makkelijk dat het eigenlijk gezegd was om de twee die daar in de Hof van Eden liepen en die daar zo'n mooie plaats hadden. En daar was er één en die kwam. En die zei, ja, maar het kan beter. Het kan beter. Moet je luisteren. Er is altijd wel één die wil komen en die wil zeggen tegen u, ja, maar het kan nog wel mooier. Het kan nog wel beter. Er is één die heel goed kan liegen. Nou, liegen is nooit goed, vanzelf. Maar die wel veel, die altijd, hij is een leugenaar. En dan wordt er ook nog van de mens gezegd in Romeinen 3, dat iedere mens is een leugenaar. Zo, we gaan er zo makkelijk mee mee. En hier is juist een hele grote verlossing. En die grote verlossing die blijkt ook wel. Want wanneer we in Handelingen daar verder zouden lezen. En eerst wachten. Eerst komt dat wachten. Een heel bijzonder iets natuurlijk, dat wachten. Maar eerst komt dat wachten. En na dat wachten. Ja, dan zien we toch wel even uit naar wat er gaat komen. En dat was al van het begin opgezet, want we kunnen het al lezen in Leviticus 23 over die Pinksteren. En dat is natuurlijk geweldig dat zo komt, dat de Heilige Geest dan komt en dan mensen aanspreekt en brengt tot volledig geloof in de Heer Jezus Christus. Wanneer je Petrus die prediking ziet houden, iemand die van tevoren bang was en die dan werkelijk nergens meer bang voor is. Waarom? Dat is de vernieuwing van het leven. We zien toch de vernieuwing van het leven aan alle kanten wanneer
de Heer Jezus opgevaren is en ze hebben gewacht tot, tot die Pinksterdag. En dan begint die prediking in de kracht van de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt dus, ja, ik zal hem zenden. En hij zal mensen aanspreken. En dat zal een hele vernieuwing geven. En geliefde, geloof dit maar wel, dat doet het nog. Ik zal niet vergeten de dag dat de Heilige Geest bij mij kwam wonen. Ik wist niet wat er gebeurde, maar ik weet wel wat het allemaal inhield. Nu kan ik het allemaal zien door het woord heen. En zo, hier lezen we nog verder, want ik wil hier nog iets verder lezen voor u. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven, en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga, en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog, moet ik kijken wat hierin staat. Nog vele dingen heb ik u te zeggen. Doch gij kunt die nu niet dragen. Even goed begrepen, dat de discipelen konden eigenlijk niet begrijpen dat de Heer Jezus naar het kruis gegaan is. Want zelfs toen hij naar het kruis gegaan is, toen hij daar gestorven is, toen hadden ze niet gedacht aan een opstanding. Toen hadden ze niet gedacht dat hij weer op zou staan. En ze waren dus allemaal helemaal de kluts kwijt, zou ik zeggen. Want de moed verloren. Want wat gaat er nu gebeuren? Ah, nu is het gebeurd. De Heer Jezus heeft alles betaald. En dan staat hij, het is, ik denk dat het nog vaak gebeurt, dat net als bij deze vrouw, Maria, die ene, stond hij. En wat zoekt gij? En ja, waar hebben ze mijn Heer gelegd? Oh, en dan hoeft hij de naam maar te noemen. Kan hij zo ook uw naam noemen? En u weet, dat is de Heer Jezus die spreekt. Hij kent u bij naam. En hij wilt u verkwikken in het noemen van die naam. En zeggen, maar ik heb een ander leven voor u bedoeld. Niet één te treuren bij een graf, maar te verheerlijken bij een wederkomst. Te verheerlijken bij een opvaart. Te verheerlijken met hem te eren door hem aan te roepen die bij de Vader is. Want hij is opgestaan. En na de opstanding, ja, dan duurt het maar even en dan is het een opvaren. Opgevaren. Velen hebben dat gezien. Staat in 1 Korinthe 15, meer dan 500 broeders. En die hebben hem gezien na die tijd. In Johannes, daar in Johannes 20 was wel eventjes bijzonder. Dat, ja, eigenlijk kon je dat niet geloven. Gelooft u het wel? Want daar is uw geloof. En daar is ook uw wachten voortdurend. Het is altijd zo mooi. In Psalm 27 komt dat twee keer voor aan het laatste vers. Ik vind dat altijd wel heel bijzonder. En er staat, zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Ik ware vergaan. Wacht op de Heren. Zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heer. We wachten voor zijn leiding, voor zijn liefde, voor zijn liefde, voor zijn genade in alles. Wacht op hem. En u zult nooit beschaamd staan wanneer u wacht op de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt om te genieten. Mogen de Heere u rijkelijk daarin zegenen. U laten zien wat een rijkdom het is om met hem te leven, te wonen, te zien en te wachten. Dat ieder moment met hem in zijn aanwezigheid, door het leven en de kracht van de Heilige Geest, de aanwezigheid van de Heilige Geest, zo in uw leven, zodat de Heer Jezus gezien mag zijn. Ja, dan kun je zien dat de Heer Jezus woont inderdaad bij hem. Hey, de Heer Jezus woont inderdaad bij haar. Wat een leven. Dat moet wel een heerlijk leven zijn, zei iemand tegen me. Ja, dat is het ook. Moet je ook doen. Moet je ook doen. Leven met de Heer Jezus. Dat is het leven. Al het andere, ja, dat is maar gewoon hier nog zijn voor een poosje. En dan is het weer over. Dan is alles voorbij. Nee, het leven met de Heer Jezus. Zijn leven in u. Vader, we danken u zozeer hoe dat gij dit allemaal gedaan hebt door de Heer Jezus, door de Heilige Geest, maar dat gij het ook zo wil doen door ons. Door ons om te doen de goede wil van God, zodat anderen mogen zien de levende God in ons. We danken u daar zo zeer voor deze gebeurtenis en dat de Heer Jezus zo gekomen is. Dat we inderdaad hebben mogen zien dat hij is naar het kruis gegaan. Hij heeft daar voor onze zonden betaald. Hij heeft die zonden meegenomen naar de hel. Maar hij is opgestaan. En hij is ook opgevaren. En nu zien we uit. Want hij komt. Hij komt. Hij komt weder. Hij komt ons halen. En heren, dat zal toch ook weer spoedig zijn. Want tijd gaat snel voorbij. O heren, wat een tijd die voorbij gaat. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Ach, wij vinden waar we staren niets bestendigs hier beneden. Maar we zien uit, niet naar het hier beneden, maar naar bij u zijn. O grote God, wonderlijke God, liefdevolle God, genadige God, barmhartige God, nabije God. Altijd nabij. Altijd nabij. En zo liefdevol. We danken u voor de vergeving van zonde. Voor niet alleen vergeving, maar vergeten. O God, dat gij zo bij ons wilt wonen. Dat gij het zo volledig volbracht hebt. We zeggen u dank. In Jezus' naam. Amen.